Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Managementtheorieën zijn slechts een vernislaag over ons brein. We hebben al miljoenen jaren dezelfde behoeftes. Ja, daar kan geen rationele bedrijfskundige leiderschapstheorie of model of vier vierkantjes of vijf kleurtjes. Die kunnen er allemaal niet tegenop. Dat claimt Leon Schaapkens. Hij is specialist arbeid, organisatie en gezondheid. En de auteur van het boek 10 miljoen jaar leiderschap. Hoe succesvolle leiders voorzien in oeroude basisbehoeftes. Hoe zit dat nou precies? Kunnen al die andere leiderschapsboeken dan nu de vuilnisbak in? Inclusief die van mijzelf overigens. En hoe moet het dan wel? Nou, dat vragen we allemaal aan Leon. Het is wel interessant. Want ja, iets wat we al zo lang weten. Ja, blijkbaar weten we het dus helemaal niet. Alles hoor je in PeoplePower. Fijn dat je luistert.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Leon, bijzonder leuk dat je er bent.
Dankjewel, Glenn. Ik ben er graag.
Ja, al die bedrijfskundige leiderschapstheorieën, daarvan zeg jij, ja, die missen eigenlijk de plank. Waarom is dat?
Nou ja, laat ik genuanceerd zeggen. Ze hebben natuurlijk wel absoluut een kern van waarheid. Het zou te ver voelen als ik zou zeggen van, dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar wat je wel kunt stellen is dat ze eigenlijk dieper het brein in zouden moeten gaan. Hè? Als je kijkt naar waar wij vandaan komen, van de savanne in Afrika eigenlijk. En als we dat even met de voorouders meenemen, zo'n 10 miljoen jaar geleden. Dan zitten er eigenlijk wel zo'n 6 basisbehoeften in ons. Hè? Veiligheid, verbinding, waardering, autonomie, leren omgaan met grenzen en zelfexpressie. En dat zijn eigenlijk behoeften die zo diep in ons zitten, dat je met een rationele managementtheorie natuurlijk wel iets kunt raken. Hè? Dat is absoluut waar. Maar je zult eigenlijk dieper moeten gaan. Dat is eigenlijk wel het grote betoog. Ja,
ja, ja, dus je zit eigenlijk, je graaft niet diep genoeg. Dus als je niet snapt dat dit eronder zit, dan, want dat vind ik altijd vaak een beetje het probleem met veel theorieën überhaupt over organiseren. Maar zeker ook bij leiderschapstheorieën, dat het zo'n versimpeling van de werkelijkheid is. Hè? Er wordt er gezegd, nou, dit zijn vier vierkantjes of vijf kleuren of en dan komt het wel goed. Ja, zo was het leven maar zo makkelijk, toch?
Nee, maar ik denk, ja.
Ja. Maar jij hebt 6 basisbehoeften.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk, ja. Zijn ze dat dan allemaal? Heb je ze dan? Of heb je dan de belangrijkste?
Nou, dan heb je, laat ik het zo zeggen, als je kijkt waar het vandaan komt, hè, dus de evolutiepsychologie, dan kun je stellen, er zijn er 6. Maar wat specifieker, een schematherapie, dat is voor de ingewijden is dan een therapie die eigenlijk bedoeld is voor mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Dan zie je uit die basisbehoeften terugkomen. Dus iedereen die in de therapiekamer verschijnt, dat dacht ik op een gegeven moment van, ja, is toch wel heel verrassend. Iedereen heeft het eigenlijk ook altijd over hetzelfde. Voel ik me wel veilig? Voel ik me serieus genomen? Hoor ik er wel bij? Sta ik niet alleen? Heb ik voldoende vrijheid? En natuurlijk in de arbeid- en organisatiepsychologie kennen we al die begrippen met een andere naam. Hè? Arbeidstevredenheid of welzijn of goed werknemerschap en noem maar op. En die behoeften, die zie je natuurlijk niet alleen terug in de therapiekamer, maar die zie je ook gewoon terug in de arbeidspraktijk. Dus in teams, in organisaties. En, ja, en dan is eigenlijk wel die 6, dat is wel een soort van fundament, zou je kunnen zeggen, voor de dagelijkse praktijk. En daar kun je behoorlijke kapstokken.
Oké, maar jij haalt ze dus uit jouw uit een andere wereld waar jij in zit. Therapieën geeft, doet. Hoe zeg je dat eigenlijk?
Geef je therapieën?
Of je ondergaat hem. Ik zit even te denken, wat doe je eigenlijk met die therapieën? Ja, begeleid je therapieën? Nou, maakt niet zo uit. Iedereen snapt wat we bedoelen. En die heb jij meegenomen naar die andere wereld waar je in zit, de wereld van de arbeid.
Ja, ik heb natuurlijk een soort twee achtergronden. Hè. De ene kant is zeg maar de arbeid en organisatie je kan. Dat is meer vanuit de bedrijfskunde, bestuurskunde. Aan de andere kant ben ik psycholoog en therapeut. En die twee werelden probeer ik als het ware te combineren. En dat is helemaal waar wat je zegt. Als je kijkt naar die therapiewereld, dan zie je eigenlijk in andere woorden datgene wat wij in de arbeidspraktijk natuurlijk ook zien. Ja. En dan, als ik dan naar die managementgoeroes ga, ja, dan denk ik eigenlijk van ja, we raken het wel. Natuurlijk, als je naar Stephen Covey gaat, dan kan ik natuurlijk niet van zeggen dat ze ons, hè, ver van, wie ben ik om dat te zeggen. Maar er zit wel een laag onder. En dan ook Manfred Kerstenvries zegt dat ook, hè, van ja, managementgoeroes zijn eigenlijk mensen die illusies verkopen. Zegt hij, hè? Ja, hij mag het zeggen.
Hij is het zelf ook. Dus ja.
Ja. Dus hij zegt het zelf ook. En tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel een kern van waarheid. Dus je zult wel die diepte in moeten om mensen en groepen te raken.
Ja, waarom is dat belangrijk? Hè? Dus wat gaat er mis als je dat dan niet doet?
Ja, pak de praktijk. Hè? Als je zegt van ja, hoe vaak horen wij niet in de praktijk van ja, hier heerst een angstcultuur. Hè? Of hij is er nooit. Hij doet niks met mij. Ja? En eigenlijk als je teruggaat naar die ja, zes basis.
Medewerkers willen niet.
Medewerkers
komen
willen
niet in beweging.
Ze willen niet vooruit. Iedereen moet professional zijn. Hè? Als je naar de realiteit kijkt. En die zie je natuurlijk in die basisbehoefte heel sterk terug. Niet iedereen kan evenveel verantwoordelijkheid aan. Dus je kunt wel bij iedereen zeggen, die moet zelforganiserend zijn. Of iedereen moet zijn eigen coach zijn. Hè? Of iedereen moet een coachende stijl hebben als je het over leiderschap hebt. Maar dat is natuurlijk in zekere zin, is dat niet waar. Sommige mensen die weinig verantwoordelijkheid kunnen dragen, die zullen wat directiever, ja, je zou kunnen zeggen, wat meer zorgzaam leiding moeten geven. Een professional, ja, logisch, die zul je wat meer kunnen loslaten. Dus die geef je wat meer autonomie. Maar ook zo'n professional, die wil voelen van wat is hier de richting. He, je zou kunnen zeggen vanuit de basisbehoefte verbinding, positief geformuleerd, zou je in managementstaal zeggen, zou je dan zeggen, ja, dat is missie, visie, strategie en dat soort dingen. Maar je wil ook voelen de duidelijke grenzen. Dus binnen welke kaders kan en mag ik bewegen? En hoe vaak zien we niet in de praktijk dat die kaders niet helder zijn, dat de richting niet helder is, die leider er niet is. He, dus hij is afwezig, hij zit te vergaderen in een toren. En dan zeggen mensen, eigenlijk net als thuis bij je kinderen, he, ja, als papa of mama er niet is, of die komt op zondag het vlees snijden, ja, dan is hij dus voor ons geen leider. Dan voelen we ons daar ook niet veilig. We vertrouwen hem niet om daar dingen aan kwijt te kunnen.
Ja. Voordat we erin duiken, hè, maar daar ben ik gewoon benieuwd naar. Want ik zat te kijken en ik dacht, nou, ik herken heel veel dingen. Hè, die autonomie en de verbondenheid, die zitten dan in DC en Ryan. Maar daar moet dan weer competentie bij. Maar dat zit dan weer misschien in die zelfexpressie. Dus hoe heb je deze bij elkaar gekregen? Wat ligt daar dan weer onder, waardoor je kan zeggen van nou, het is niet alleen maar bedacht door Leon, maar er zit jarenlang psychologisch onderzoek enzovoort onder.
Ja, die basisbehoeften die verzin ik niet zelf. Hè. Die komen echt uit de evolutiepsychologie en die worden ook gestaafd zeg maar, in de schematherapie. Waarom we eigenlijk gewoon zien, het fundament is altijd veiligheid, verbondenheid, waardering. En de drie voorwaardelijke basisbehoeften zijn eigenlijk autonomie, zelfexpressie en grenzen. En ja, dus het is niet dat ik ze verzonnen heb. Ik heb ze eigenlijk alleen vertaald. Dus ik heb eigenlijk alleen maar gekeken van hoe we zien bij de factory, noem het maar terug. Je ziet allerlei voorbeelden van wat maakt bedrijven nou succesvol? Wat maakt leiders succesvol? Maar eigenlijk in allerlei verschillende taal gaat het iedere keer om die basisbehoeften.
Ja, nou, we hebben wat te doen dit uur. We hebben er namelijk 6. Ik weet niet of we ze allemaal gaan redden, maar we gaan ons best doen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen denkt, ja, wat wordt er dan mee bedoeld? En natuurlijk nog veel belangrijker, hoe kan ik er dan aan werken? En dat hoor je straks.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Leon Schaapkens is de gast, de schrijver van 10 miljoen jaar leiderschap. Hoe succesvol, ik lees even de ondertitel, ik heb het boek in mijn handen. Hoe succesvolle leiders voorzien in oeroude basisbehoeften? Nou, dat zijn er 6. Dat heb je al even snel genoemd, maar ik zal het nog even herhalen. Want dan blijft het beter hangen. Veiligheid, verbondenheid, waardering, autonomie, zelfexpressie en leren omgaan met grenzen. Nou, die gaan we zeker doen, die laatste. Maar daar gaan we niet mee beginnen, want dat vond ik de meest opvallende die er tussen stond. Laten we maar eens even beginnen bij, ik denk bij veiligheid. Ja? Volgens mij is dat echt een cruciale. En dan ga ik jou vragen waarom ik dat denk.
Dan ga ik proberen in jouw hoofd te kijken.
Ja.
Nee, ja. Waarom is die zo cruciaal? Want hoe vaak krijg jij, en ik krijg het ook in de praktijk terug, van er heerst hier een angstcultuur. Hè? Of mensen voelen zich niet helemaal vertrouwd met ja, elkaar. Of,
psychologische veiligheid, psychologische hoor je heel veel terug.
Ja, er zijn ook het nodige boek over geschreven. Hè? Dus ja, zeker de moeite waard. En eigenlijk wordt er dan gezocht naar een instrument. Maar dat instrument, dat is er niet. Dat ben jij, dus als leider. En eigenlijk kun je dat weer terugvertalen naar wat ik in het begin zei. Kijk het maar eens even vanuit thuis. Hè? Dus die basisbehoeften die zitten diep in jou. Dus die komen van heel ver van vroeger. Wat mensen willen voelen, net als je kinderen thuis is, dat je er bent. En wat je vaak ziet is een soort van, waar is de manager? Ja, die zit te vergaderen. Die heeft het druk. Maar als je dan vraagt, ja, waar heb je het dan druk mee? Ja, met vergaderen. Maar het punt is eigenlijk dat je er moet zijn voor je mensen. Dus het klinkt heel dichtbij. Heel makkelijk misschien ook wel, maar dat is het ook. Je moet er echt zijn. Maar je moet ook consistent zijn in je gedrag. Want als jouw kinderen jou niet kunnen volgen thuis, als je zegt, ja, maandag is die boos en dinsdag is die blij, dan gaan ze op woensdag zeggen, ja, hij is dus niet helemaal te vertrouwen. Dat is vaak een onbewust proces, hè. Dat gaan ze niet eens hardop zeggen. Dan gaan ze niks zeggen.
Dus ja, sterker nog, waarschijnlijk denken ze het niet eens, toch? Dat is toch de uitdaging, dat het zit ver weg. Hè. Het is dat onbewuste, het wordt niet bewust opgepikt. Ja. Maar dat is juist misschien wel het lastige ervan.
Ja, dat is ook die 6 basisbehoeften. Die zitten dus al 10 miljoen jaar opgesloten, en nog langer trouwens, in jouw brein. En als je weet dat ruim 90% van je gedrag onbewust geschiet, is het niet zo dat je tegen je collega zegt, goh, hij is er niet. Of hij is niet consistent in zijn gedrag. Hij neemt geen heldere besluiten.
Of sterker nog, dat je het zou kunnen zeggen. Hè? Want ja. dat zou je dan hopen toch als leidinggevende. Als je iets anders kan doen, zeg je, ja, maar ja. geef me dan feedback.
Ja. Ja.
Hè? Zeg dan tegen me dat ik er vaker moet zijn.
Het aardige is overigens wel, als die leider zichzelf zou kennen en hij zou werken met die basisbehoeften, dan zou hij zich bewuster zijn van het effect wat hij dus teweeg brengt door er te zijn, niet te zijn, niet consistent te zijn in zijn gedrag, etc. En als hij daar bewust van is, kan hij het natuurlijk ook aan zijn mensen zeggen, zodat ze dus ook er bewust van worden. Want eigenlijk moet je ervan bewust worden, ja, is hij er? Heeft hij nou aandacht voor ons? Is hij consistent? Is hij zorgzaam? En dat zijn allemaal begrippen waar mensen misschien jouw luisteraars ook van denken, ja, maar wat is dat dan precies en hoe gaat het dan? Maar het is eigenlijk net zo simpel als thuis. En zo moet je het eigenlijk bekijken. Dus die leider, als hij nou wil beginnen in de praktijk, dan kun je zeggen, ja, ik wil
al. Maar hetzelfde als thuis, is het dan, mijn zoon komt thuis uit school, hoe was je dag?
Ja.
Eigenlijk. En dan heb ik nu geleerd dat je eigenlijk een concrete vraag moet stellen. Want hoe was je dag? Dat vinden pubers nogal een ingewikkelde vraag.
Dan zeggen ze in België, zeggen ze dan be.
Ja, mij zegt hij dan goed. Want dan weet hij dat hij zo snel mogelijk weer door kan.
Ja, ja. Ja precies.
Ja, maar is dat het? Is laten merken, ik heb je gezien, je bent er. Ja. Ik ben geïnteresseerd in je.
Ja, hij staat natuurlijk nou in contactveiligheid met verbondenheid. Daar komen we misschien nog zo wel op. Maar het is inderdaad er letterlijk zijn. En als je dus er niet bent omdat je zit te vergaderen, ja, dan kun je die aandacht ook niet geven. Dan ben je die man die op zondag het vlees komt snijden. Dan weten we allemaal vanuit de reclame dat niet zo'n effect, positief effect heeft.
Nee.
Dus het punt is echt, je moet er echt zijn.
Oké, en hoe ziet dat eruit? Je bent dus niet aan het vergaderen met de deur dicht, maar waar ben je dan wel?
Nou, je bent, als je het goed doet, dan probeer je zoveel. Natuurlijk moet je ook vergaderen. Ik ben natuurlijk realistisch. Hè? Ik kom zelf uit de praktijk van leiderschap, dus ik weet dat je het goed moet vergaderen. Maar je moet je er bewust van zijn dat het geen automatische reflex wordt. Dus je moet tijd gaan maken. Maak die agenda een keer leeg. De ouderwetse term, hè? Management by walking around. Doet het eigenlijk in dit verhaal nog steeds goed. Dus loop gewoon eens rond. Je pikt heel veel informatie op. Geef die aandacht. Maar het zit hem ook in andere dingen. Zoals ik al een beetje net zei, van ben consistent in je gedrag. Zodat mensen je ook kunnen peilen. Maar ook creëer gewoon simpele duidelijkheid. Wie doet hier wat? En mensen vinden het lekker, voelen zich ook veilig en vertrouwen als ze weten, oké, van mij wordt dit verwacht. Dat pas ik mooi nog in het organisatieverhaal. Maar dat soort dingen die passen bij het begrip veiligheid. Wie doet hier wat? Creëer duidelijkheid.
Oké, en dan hebben we zelforganisatie en we hebben agile teams. En er komt steeds meer onduidelijkheid over wie nou precies wat doet. Dat moeten mensen steeds meer met elkaar uitvogelen. Als er al een leidinggevende is. En dan als hij er is, heeft hij een hippe naam. En dan is hij squad, chapter, weet ik veel wat, baas. Hoe werken die dan op elkaar in? Zit daar die veiligheid dan te weinig in? Of hebben ze dat op een andere manier geregeld?
Nou ja, je zou kunnen zeggen, tot op zekere hoogte is zelforganisatie ook een utopie. Want niet iedereen kan verantwoordelijkheid aan. Maar mensen kunnen wel meer aan dan je denkt. Dus ook bij zelfsturende team of meer zelforganisatie, je kent de termen wel, eigenaarschap enzovoort, moet je wel veiligheid creëren. Dus aan de voorkant moet je wel weten, kijk maar naar goede voorbeelden die er ook zijn in de praktijk. Aan de voorkant moet iedereen wel weten, wat is hier het doel? Laten we zeggen de missie en de visie, hè? Maar ook gewoon praktisch, wat is het doel? En daarbinnen heb je natuurlijk wel regelruimte. Dus als mensen niet aan de voorkant weten, wat wordt er nou verwacht? Wat willen we bereiken? Zeg maar, de voorkant zou je duidelijk moeten regelen. Als dat er niet is, krijg je vanzelf problemen. Ik heb het zelf in de praktijk ervaren met allerlei teams. Ze zeggen, ja, maar heb je toch zelforganisatie en de mensen? Ja, en uiteindelijk ontstaat er gedoe. Omdat mensen aan de voorkant niet weten wat wordt er verwacht. En de leider aan de achterkant niet meer ingrijpt. Want die denkt, ja, maar het is toch zelforganisatie? En dan gaat het fout.
Ja. Alright. Veiligheid gehad. Je noemde al even verbondenheid. Want die zijn nauw aan elkaar gelieerd. Dus laten we die ook eens even pakken. Wat bedoel je dan met verbondenheid? Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, en zeg even maar dat die theorie waar ik het vandaan haal, hè, is het eigenlijk vrij eenvoudig. Je wil het idee hebben dat je erbij hoort. Dat je er niet alleen voor staat. Dat je niet, zeg maar, afgescheiden wordt van een groepje. Dus want, ja, het is het simpele gevoel, ik hoor erbij. Dat is eigenlijk de kern van verbondenheid. Eigenlijk zoals je dat thuis ook wil voelen. Hè. Ik hoor bij het gezin, zal ik maar zeggen. Ik hoor bij de groep als je weer teruggaat naar die evolutiepsychologie. Zeg je dat ook bij leiderschap? Ik wil eigenlijk erbij horen. En dat creëer je door letterlijk doordat die leider dat ook weer doet wat ik net zei. Hè. Dus die aandacht te geven. Maar er zijn ook andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld als voorbeeldje genoemd in het boek, bouw een tribune. Dus als er een managementvergadering is, je kunt ook gewoon stoelen neerzetten, hè, bouw een tribune. En laat iedereen komen. Ja, zeggen die managers dan, maar ja, dan worden ook wel eens dingen besproken. En dat. Doe die deur open, zet er stoelen neer. Mensen ervaren maximale openheid. Ja, maar dan komt iedereen. Nee, er komt niemand. Er komt alleen. Ja,
nee, er durft niemand te komen.
Nou, uiteindelijk gaan er wel mensen komen. En dat zijn de mensen die stukken hebben gemaakt voor dat managementteam. En die worden dan, als je het goed doet, zeg je ook vanaf die managementtafel. Van, wat vind jij ervan? Maar je hebt een stuk gemaakt.
Ja.
En dat gaat dus een lopend vuurtje. Ik praat uit de praktijk. Gaat dat door zijn organisatie. En dan voelen mensen.
Ja, dit is een van de dingen die jij een keer ergens hebt toegepast.
Ja, dat is een paar keer gedaan. En dan merk je echt dat in het begin is natuurlijk wennen. En dan zeggen die directieleden tegen mij. Ja, maar dat is toch een gek idee. Dat moet je niet doen enzovoort. En ik zeg, nou doe dat nou maar eens. Dan ervaar nou maar eens wat er dan gebeurt. En er gebeurt niet zo heel veel raars. Behalve dat mensen erover beginnen te praten. En zeggen, ja, maar die jongens en die dames proberen echt wel serieus een managementvergadering te hebben. Bedoelen het ook nog goed, maken wel fouten, maar die maken wij ook. En je kunt er ook naartoe. En dan ontstaat er echt iets anders.
Ja, ja, dus in plaats van dat je afstand hebt en dat er een soort besloten geheim ding is, waar dan vervolgens mensen blijkbaar, want dat zit blijkbaar ook in onze aard, allerlei dingen gaan verzinnen wat het dan wel zou zijn. Hè? Dat ze daar inderdaad zitten te duimen draaien of te conclufoezen of weet ik veel wat. Krijg je ineens openheid.
Ja.
En dan krijg je ook empathie over ze doen hun best.
Ja, precies dat. En een tweede die je vroeg naar verbondenheid, die belangrijk is gelijkheid. Gelijkheid zit eigenlijk heel diep in ons DNA. Er zijn hele mooie boeken van Frans de Waal over geschreven, over de bonobo. Die zul je vast ook kennen, de 10 geboden. En eigenlijk als je gaat kijken hoe diep dat in ons DNA zit en hoe snel wij in een organisatie ongelijkheid creëren. Directie heeft een grotere auto, leaseauto, eigen parkeerplaats, eigen koffie, eigen secretaresse en noem het maar allemaal op. En eigenlijk moet je altijd de vraag stellen, als het toegevoegde waarde heeft, dan accepteren wij ook ongelijkheid. Wij snappen dat de directeur wat meer moet verdienen dan een gemiddelde medewerker. Maar als we het niet meer kunnen verklaren, je zou kunnen zeggen, ja, een bode heeft eerder een eigen parkeerplaats nodig dan een gemiddelde directeur, even zo gezegd. Als we het niet meer kunnen verklaren, dan voelen we eigenlijk als het ware al niet meer die verbondenheid. Dan zeggen, ja, ze doen het toch maar. Denk maar, de extreme gevallen kennen wij, van de bonuscultuur enzovoorts. Dan zie je echt wel gebeuren van, ja, nou ja, ze doen het toch alleen maar voor zichzelf. Dus dan is er geen verbondenheid meer.
Is dat misschien ook, want ik moet gelijk aan de Scandinavische cultuur denken. Ik heb ooit eens een keer helemaal aan het begin van mijn carrière volgde ik een zweet op als manager bij KPN. En ik wist helemaal niks. Dus ik vroeg hem ook van, nou, wat moet ik gaan doen? En wat adviseer je me? En hij zei, 3 dingen. Maar de allerbelangrijkste is dat jij er voor hem bent en niet andersom. Dus ga je vooral niet boven ze stellen. Ik had er wel dan mijn eigen parkeerplaats. Die heb ik niet weggegeven. Had ik wel eens moeten doen toen overigens. Maar ja, ik was 24. Dan weet je nog niet zoveel.
Ik had een grote auto.
Maar hij vertelde dus ook dat in Zweden, bij het bedrijf waar hij dus als uitwisselmanager werkte, daar waren de kamers allemaal even groot. Dus of je nou directeur was of secretaresse, die hadden allemaal gewoon dezelfde kamer, gewoon dezelfde omvang. Want ja, het is een mens, je moet ook ademhalen. Geen verschil daarin. Dat zit daar volgens mij nog veel meer in de cultuur dan hier. Wij hebben natuurlijk een beetje last van die Anglo-Saxische cultuur die overkomt waaien.
Ja.
Is dat dan een soort van verklaring waarom daar heel veel bedrijven zitten die het A goed doen, maar die ook een top cultuur hebben en altijd heel goed scoren op alle lijstjes?
Ja, ik heb dat niet expliciet onderzocht, maar ik denk dat ik jouw redenering kan ik volgen, want als je gewoon ook evolutionair kijkt, en daarvoor zei ik net, Frans Waal heeft fantastische boeken daarover geschreven. Als je dan kijkt naar aapjes en je laat je een taakje doen en je geeft de ene druiven en de andere rozijnen, dan zegt hij letterlijk, hè, dus die met die druiven, die met die rozijnen begint dan te wijzen dat die ander dus een hogere beloning krijgt. Dus je ziet dus eigenlijk bij onze neefjes en nichtjes, als je het zo in de stamboom ziet, zegt, dan zie je eigenlijk dat heel diep in ons DNA zit. We zien het ook eigenlijk maatschappelijk. Hè. Ik bedoel, kijk naar Black Lives Matter, kijk naar de gele hesjes. Is toch ook een diepe ongelijkheid die mensen voelen en dat eigenlijk willen uiten. En dat zie je dus in organisaties ook. Dus ik denk, wat jij zegt, en als je dus een meer gelijke cultuur creëert, waarbij ik dus niet zeg dat er nooit verschil mag zijn. Hè? Dus
nee, geen communisme.
Nee, absoluut niet. Maar als je meerwaarde hebt vanuit toegevoegde waarde, dan accepteert ook iedereen die ongelijkheid. Dat is evolutionair al aangetoond. Maar als je zegt, je schiet door, ja, dan heb je een punt, dan gaat het fout.
Ja. waar ik wel benieuwd naar ben, want we kunnen ze alle zes aflopen. Dan weet iedereen precies wat het is, maar dan weten ze niet zo goed wat we eraan moeten doen. Is dat we straks eens even gaan kijken wat kan je dan aan die veiligheid en die verbondenheid doen. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Leon Schaapkens, het is tijd om onze luisteraars te helpen. We gaan niet langs al die zes langs. We gaan nog wel even, straks gaan we dat nog wel even, maar dat doen we wel als laatste, naar dat leren omgaan met grenzen. Dat vind ik een interessante. We hebben die veiligheid en die verbondenheid gehad. Hoe kan je daar nou, stel je bent leidinggevend, je bent hier naar aan het luisteren of je bent HR professional en je denkt, nou, je moet er wel wat mee gaan doen inderdaad. Wat dan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou zelf eerst eens beginnen met zelfinzicht. Dus zelfanalyse, om het een moeilijk woord te zeggen. Dus als je die basisbehoeften bij een ander wil, als je daarin wil voorzien, dan zul je eerst eens jezelf moeten kennen. Dus je zult zelf eens de diepte in moeten. Hoe zit ik nou in elkaar? En dan niet bekende dingen als wat is mijn talent en mijn competenties. Hè? Dat is natuurlijk nog redelijk aan de oppervlakte, hoewel niet onbelangrijk natuurlijk. Maar ook in de diepte, waar heb ik nou last van? Dus waardoor word ik nou geraakt? En als je jezelf goed kent en je kent je, wat we met een moeilijk woord noemen, je copinggedrag. Hè? Dus het gedrag wat je inzet als je wat onprettig begint te voelen. Ja, en je hebt dat zelf in zich. Ja, dat is eigenlijk stap 1.
Want gaan mensen, als ze gestrest zijn, als ze het even niet meer weten, gaan ze dan gedrag vertonen, dingen doen waardoor ze juist die verbondenheid en die veiligheid in gevaar brengen? Of ja, dat afkalven?
Ja, die kans die
loopt. Doordat ze boos worden of ja, die kans onredelijk?
Ja, okay. Koping gedrag kan zijn. Hè? Dan word je of deel dominant, of je wordt boos, of je gaat je terugtrekken, of je gaat heel hard werken en je trekt je terug in op je eigen kamer. En dan krijg je juist die dingen. Volgens mij zeiden we net in het eerste blokje van jij bent het belangrijkste instrument als leider. Dus als jij zegt, ja, dan ben ik er niet meer voor mijn mensen. Dus mensen zoeken het vaak ook in hele moeilijke dingen. Maar het is veel eenvoudiger. Ben dan nou gewoon. Creëer die duidelijkheid. Wie doet hier wat? Ben consistent in je gedrag. Heb een missie en een visie. Van die mooie woorden. Die mensen ook als het ware verbindt. Bouw die tribune. Maar begin vooral bij jezelf. Wie ben ik? En wat doe ik als ik zelf onder druk kom te staan? En daarmee, daar heb jij een belangrijk punt. Wat doe ik dan eigenlijk met mijn mensen? Ja, en daar zou ik mee beginnen. En ja, als je een stapje verder gaat, dan zou
ik... Oké, maar nou, ik heb dat gedaan. Ik ben erachter gekomen. Ja, ik ben toch, als ik onder stress kom, dan duik ik een beetje in mezelf. En dan ga ik inderdaad hard werken. En dan vergeet ik eigenlijk samen te werken. Dus dan ik ben er misschien fysiek nog wel, maar ik verdwijn een beetje.
Ja, dan weet je dus in ieder geval dat veiligheid, verbinding en waardering bij de ander onder druk komt te staan.
Ja.
Dus dat zelfinzicht is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook daarmee heeft een effect op je team of de organisatie.
Oké, en dan?
Dan begin je, zou ik zeggen, investeren in jezelf. Dus ik zou zelf, dat doet ook menig manager, investeren in jezelf. Je kunt het coaching noemen, je kunt het op een andere manier doen. Dat is stap 1. Maar word je er ook bewust van dat die drie basisbehoeften, veiligheid, waardering en verbondenheid, voor veel mensen heel belangrijk zijn. Dus ga eens kijken hoe het daarmee zit. Dus een tweede stap kan zijn, je kunt vragen stellen als je... boekje leest, dan ook een aantal suggesties in. Je kunt vragen stellen, je kunt het zelfs observeren. Hè? Dus je kunt gewoon kijken, hoe voelen mensen zich, wat doen ze? In het boekje staan handvaten, waar je eigenlijk kunt kijken, opereren mensen alleen? Hoe ervaren ze waardering? Spreken ze zich uit? Het zijn allemaal van die voorbeelden waarin je eigenlijk die drie basisbehoeften kunt peilen. En als je die hebt, dan moet je er gewoon mee gaan werken. Dus dan ga je als leider actief gewoon die basisbehoeften bij de mensen opzoeken, of met je team, door ze te benoemen en door die dingen te doen die ik je net zei. En er kunnen nog andere voorbeelden van zijn.
Ja, ja, ook, maar je gaat dus ook met je team, ga je het erover hebben.
Als je het goed doet, er zijn ook prachtig mooie voorbeelden van. Hè? Dus waarin je eigenlijk gewoon gaat kijken met je team van, spreken wij ons uit?
Geef eens een voorbeeld uit jouw praktijk. Wat heb je zien gebeuren of waar ben je onderdeel van geweest?
Pak diverse management teams. Als je dan, vanochtend heb ik nog een management team gehad. Dan ontstaat er druk, met name door de coronacrisis,
ja,
voor de zomer van dit jaar. En mensen moesten van alles doen. En ze hadden van tevoren de afspraak gemaakt. Ja, we moeten elkaar meer opzoeken. Juist dat het spannend wordt, moeten we het erover gaan hebben. En dan niet op onze eigen divisie terugvallen. Nou, wat gebeurde er? De spanning nam toe. Ze vielen terug in hun eigen divisie. Dus ze gingen eigenlijk zeggen, oh ja, dan ben ik weer op mijn eilandje gaan zitten. En vanochtend heb ik ze eigenlijk laten zien. Je ziet weer hier wat je dus doet. Jouw copinggedrag, je veiligheidsgedrag is weer dat je je terugtrekt. Wat is het effect? Dus een managementteam, frustratie, boosheid, verdriet bij sommigen.
Ja.
Wat is het effect op de medewerkers? Dat ze denken, ja, het zal allemaal wel. En sommigen gaan weg, sommigen geloven er niet in, raken gefrustreerd. beter is, is om bij jezelf, wat ik net zei, als je weet wat jij voor gedrag hebt, om juist in het managementteam het daarover te hebben. En dat ook te bespreken met je mensen. Leg het dilemma op tafel. Mensen, wij ervaren druk door de corona. Dit en dit gebeurt er ook. Ik zelf ervaar dit. Daarmee ben je kwetsbaar. Dus creëer je als het ware ook veiligheid.
Maar het is interessant. Daarmee ben je kwetsbaar en creëer je dus veiligheid.
Ja.
Het grappige is dus dat als je iets doet waarbij je jezelf misschien helemaal niet veilig voelt als leider. Want het is ingewikkeld om je kwetsbaar op te stellen. Anders zouden we het allemaal doen. Maar het gevolg daarvan is dat bij die ander is dat zij zich veilig voelen.
Ja, want waarom zou je dat anders doen dan thuis? Want als je thuis tegen je kinderen zegt, ja papa of mama, vond het ook vroeger wel eens heel erg groot als je dat en dat deed. En ik kan er wel eens boos worden, maar sorry daarvoor. Dan gaat zo'n kind voelen, ja, als papa en mama het over gevoelens kunnen hebben. En het hoeft niet altijd, je hoeft niet je ziel bloot te geven, maar je kunt zeggen, voel me er niet prettig bij of iets in die sfeer. Dan, waarom zouden die kinderen dan, die kinderen thuis, die gaan dan juist ook opener zijn. Waarom zouden dat op het werk anders zijn? Ja. We hebben dezelfde behoefte.
Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, wij hebben de, tenminste dat was zo, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar wij hebben in Nederland de gelukkigste kinderen ter wereld. En die hebben we omdat we de beste ouders ter wereld hebben, want anders zouden die kinderen niet zo gelukkig zijn. Het probleem is een beetje dat die ouders hun skills thuis, dat ze die te weinig gebruiken op het werk. He, dus dat invoelende en dat, dat zouden ze wat meer mee mogen nemen op het werk.
Ja, ik kan niet anders dan zeggen, ik weet niet wie het boekje geschreven heeft of het gezegd heeft, maar ik vind het, was je het zelf misschien?
Nee, volgens mij was het Aart Bontekoning die over generaties heeft gezegd.
Oké, okay, nou, ja. Ik kan niet anders zeggen dan dat hij helemaal gelijk heeft. Want vaak zeggen mensen ook als ze in de coachstoel zitten of zo, ja, maar thuis ben ik anders dan op het werk. He, dan gedraag ik me anders. En dan stel ik altijd de eenvoudige vraag, waarom?
Ja, en dat doet pijn waarschijnlijk als je dat vraagt, ja, toch?
Waarom doe je dat? En mensen vinden het gek als je ook de vergelijking maakt met kinderen. Ik heb wel eens een manager gehad die zeiden, ja, maar weet je, het is wel een leuke vergelijking, maar dat gaat natuurlijk niet op. Hè? Mijn medewerkers zijn geen kinderen. Nee, tuurlijk niet. Maar we hebben als mens wel dezelfde gevoelens. En die vergelijking met opvoeding is natuurlijk wel evident, want net als thuis, je hebt maar één Messi, die is zeer getalenteerd voor de voetbal, zou ik maar zeggen. Maar er zijn ook kinderen die zeggen, ja, nou ja, dat zijn de meeste. En net zoals de meeste mensen, volwassen mensen, die zijn gemiddeld. Dus die kunnen een aantal dingen redelijk, een aantal dingen niet. En dat is nou eenmaal het realisme. Dus om maar te zeggen, het zijn allemaal toppers. Ze moeten allemaal gecoacht worden. Ja, dat is misschien in een, laten we zeggen, in een multinational waar je de top 100 kunt uitkiezen, misschien nog een realiteit, maar een gemiddeld MKB-bedrijf. Of een overheid of een zorginstelling, heb je gewoon te maken met mensen uit de maatschappij. En sommigen zijn supergoed. En anderen kunnen wat minder verantwoordelijkheid aan. Ja, je zult toch moeten voorzien in die behoeften. En zij die minder verantwoordelijkheid aan kunnen, hebben juist meer behoefte aan duidelijkheid. Dus daarmee kom je weer op dat thema veiligheid. En ook straks misschien weer die grenzen.
Ja, nou, laten we maar gelijk maar doen. Want hij komt nu zo natuurlijk naar voren. Dan doen we straks gewoon wat anders. Leren omgaan met grenzen. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat een basisbehoefte van mensen?
Ja, nou ja, we kennen allemaal, als je nooit grenzen hebt gehad, dan krijg je de narcissus. Hè? Dus de narcissen die ontstaan. Tegenwoordig wordt ook wel gezegd, hè, dat kinderen zo in de watjes worden gelegd, dat ze niet meer kunnen omgaan met frustratie. Dus je moet leren omgaan met frustratie. Je ziet het ook bij corona. Hè? Als de grenzen onduidelijk zijn, ontstaat de frustratie. Pak maar 1,5 jaar geleden. Iedereen liep achter Rutte aan. Hè? De beste premier, zorgt voor veiligheid, torentje, gesprek. We kennen het allemaal. Nu ben je 1,5 jaar verder en dat is een soort verkettering bijna. Hè? En we breken de boel af in de steden. Omdat we zeggen van, ja, we willen onze autonomie terug. De grenzen zijn niet helder. Maar ze zijn ook niet helder. Ze zijn te ingewikkeld. Dus waar we naar zoeken is een subtiel ding. Dat is namelijk, grenzen zijn super nodig. Want mensen willen namelijk de kaders hebben waarbinnen ze kunnen bewegen. Van de andere kant, heb je te veel grenzen, dan verstikt het. Bureaucratie. Heb je te weinig grenzen, dan is het dus onduidelijk. Het is een heel subtiel iets, zoeken naar grenzen. Positieve grenzen is natuurlijk je missie en je visie. Ja? En je operationele doelen zou je kunnen zeggen. Binnen die werkelijkheid wil je natuurlijk opereren. Ja, en andere grenzen die je nodig hebt, zouden we in managementtermen noemen, heldere kaders en spelregels en beleidsregels.
Normen en waarden.
Ja, maar heb je er te veel, dan weet je het niet meer. En dan krijg je een bureaucratie en zeg je, ja, de regels zeggen dat. En eigenlijk is dat een beetje wat je haalde net aan, het Anglo-Saxische model. Hè? We verstikken gewoon in de Excel-bestanden en we krijgen vierkante wielen. Maar als je bij Max Verstappen, en hij won gisteren aan Zandvoort, hè? Als je daar het team zegt, goh, we moeten allemaal de spelregels en toestanden op Max loslaten, ja, dan gaat die auto niet sneller, dan heeft hij vierkante wielen. Waarom gaat het? Dus dat je heel goed luistert naar wat heeft het werkproces nodig, de mensen, wat hebben die nodig? En wat kun jij dan vervolgens als staf brengen om duidelijke kaders en spelregels te brengen die helpend zijn, maar niet in de weg zitten? Maar wat wij iedere keer of altijd te veel doen. En deze maatschappij is regels, 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 regels.
Ja, ja, ja. De oplossing van voor iets wat we niet willen is regels maken.
Ja, terwijl als je naar je basisbehoeften gaat, je moet je dilemma's, dan komen we weer waar we het net over hadden. Durf dan te delen, ja, jongens, we hebben hier een probleem liggen. Er zijn een paar heldere regels voor, maar zelfs binnen die regels is het een probleem. Heb het dan over het probleem en verzin dan niet 20 regels.
Ja, ja, regels verzinnen is vaak een stuk makkelijker, hè?
Ja, hoewel, regels opschrijven is ook niet zo. Niet zo, is ook een vak.
Ja, maar, ja, zeker. Ja, daar hebben we dan weer allemaal juristen voor en zo.
Ja.
Even nog om hem echt scherp te krijgen. Als die grenzen niet duidelijk zijn, dus ze zijn te onduidelijk of er zijn te weinig grenzen. Wat gebeurt er dan? Waarom vinden wij dat niet fijn als mensen?
Wat er dan eigenlijk, omdat dan onveiligheid gecreëerd wordt. Want we zijn eigenlijk zoekende binnen welke grenzen, binnen welke kaderspelregels mogen wij bewegen. Dus als wij zijn absoluut op zoek naar autonomie. En als we autonomie willen ervaren, dan kun je zeggen, ja, geef mij die vrijheid. Natuurlijk. Maar zoals ik net al zei, iedereen heeft behoefte aan kaders. Een professional heeft minder kader nodig. En iemand die wat meer behoefte heeft aan duidelijkheid, dus niet zoveel verantwoordelijkheid aan kan, die wil meer kaders hebben. Dus geen kaders schept onduidelijkheid, weten we evolutionair ook. Te veel kaders geeft weer gedoe. Dus je hebt ze echt nodig om binnen die kaders zelf autonomie in te vullen.
Oké, dat is een mooie link. Dus want het lijkt alsof je, als je grenzen stelt, als je regels maakt, dan lijkt het alsof je de autonomie van mensen beknot. Maar jij zegt eigenlijk, als er totale vrijheid is, dan misschien dat een paar creatievelingen daaronder floreren. Maar of ze de kant op gaan dat je wil, is nog maar de vraag. Maar voor de meeste mensen zorgt dat voor een soort apathie. Die gaan helemaal niks meer doen. Die kunnen geen verantwoordelijkheid meer nemen, omdat ze niet weten wat ze moeten doen.
Ja, ja. En als je het nog meer versimpelt, dan zeg je dan kun je als organisatie, als team, als samenleving niet functioneren. Want je zult moeten leren dat er bepaalde grenzen zijn. En als je je kinderen of je medewerkers aangeeft, doe maar, kijk maar. Een soort van zelforganisatie zonder grenzen, even zo gezegd. Dan heb je een probleem aan goeroes die jou zeggen, ja nee, maar ze moeten het allemaal, iedereen gaat het pakken, er zijn geen grenzen nodig. Die zitten er evolutionair naast.
Ja.
Dus je hebt absoluut grenzen nodig om mensen een minimum te geven aan houvast.
En wat ik wel mooi vind wat je zegt, is dat verschilt ook per mens.
Ja.
Dus als je iets over de hele organisatie heen zou leggen, en je hebt een diverse organisatie met allerlei soorten maten mensen erin, dan sla je de plank ook mis. Dus het is, ik hoor je eigenlijk zeggen, ja, want wie moet dat dan oplossen? Dat is wel leuk, maar.
Goed, we kunnen natuurlijk simpel zeggen, dan moet de leider allemaal oplossen, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar je snijdt een goed punt aan. Kijk, als je kijkt naar de managementgoeroes, dan zou iedereen bij wijze van spreken coach moeten zijn, visionair, et cetera. Dat is een utopie. Dus waar het op neerkomt, is dat je dus meer oog hebt voor de basisbehoeften en dat het nogal eens per mens of per team verschillend kan zijn. Natuurlijk snap ik ook, als je 10.000 mensen hebt, dat je niet met 10.000 individuen rekening kunt houden. Maar je kunt wel in de kern kijken van sommige teams die kunnen meer vrijheid dan, sommige teams kunnen dat minder. Dus leiderschap mag ook best wel verschillend zijn. Dus je wel binnen die basisbehoeften, maar manager X is misschien meer taakgericht en manager Y is misschien meer mensgericht, omdat dat in die context van het team meer toegestaan wordt. Heb je nou een management development traject, dan leert iedereen, ja, je moet coach zijn. We moeten allemaal ondernemend zijn. Ja, waarom?
Ja, los van het feit of iedereen dat zomaar kan.
Nou ja, dat is ook
toch?
Dat is helemaal waar.
Moet ook passen bij hoe jij zelf in elkaar zit.
Eens.
Alright. We gaan zo naar de praktische aanbevelingen. Dat is altijd een uitdaging, want dat betekent dat jij in een minuut of vijf je hele boek moet platslaan tot wat je morgen kan doen. Maar daar kun je nog even over nadenken.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Leon Schaapkens, auteur van het boek 10 miljoen. Ik wilde een miljard zeggen, dat is wel heel lang. Toen was de mensen echt nog niet. 10 miljoen jaar leiderschap, ongeveer. Oké, handelingsperspectief. Er wordt geluisterd naar dit programma. Er luisteren HR-mensen naar, luisteren leidinggevenden naar. Die denken, ja, ik ben al meegegaan in al die golfbewegingen van Lean. En daarna heb ik Agile gedaan. Ik heb nog ergens Green Belt Hutsfluts gedaan. En ik heb de kleurtjes van managementtheorie zus hebben we ook nog gedaan. Het heeft allemaal best wel wat geholpen. Maar dit klinkt als een laagje dieper. Zou ik ze in ieder geval adviseren. Natuurlijk om je boek even te lezen. Waar begin je?
Ja, Het simpele antwoord is, het is niet zo simpel. Want anders, ja, anders zou het te vangen zijn namelijk in een model. Hè. Ik geef ook aan, het is een vernislaag die managementgoeroes ons proberen aan te... Ja, niet aan te smeren, zou te negatief zijn, maar het is niet zo simpel. Maar je kunt het wel versimpelen door eigenlijk te zeggen, je moet eerst jezelf kennen. We hadden het er straks al een beetje over. Want je kunt niet investeren in de behoeften van een ander als je je eigen behoeften niet kent. Dus leiderschap is toch een beetje psychologie. En je hoeft niet allemaal psycholoog te zijn, begrijp me goed. Maar het gaat erom dat je wel investeert in wie ben ik nou? En waar zitten mijn basisbehoeften zelf? En wat is mijn gedrag als ik onder druk kom te staan? Wat zijn mijn talenten, et cetera? Dus dat is één. Want je moet reflecteren als leider.
Maar jij zegt dat, hè? Niet iedere leider hoeft een psycholoog te zijn. Ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik me daar zelf in ben gaan verdiepen, omdat ik toch in de voetnoten van de boekjes die ik las, de managementtheorieën, daar allerlei verwijzingen vond naar psychologisch onderzoek. Dat ik dacht, daar moet ik meer wat meer van weten. Ik denk dat het wel helpt als de gemiddelde leidinggevende wat meer, nou ja, bijvoorbeeld door jouw boek te lezen, wat meer van af weet. Omdat je dan toch beter snapt, wat zijn mensen nou eigenlijk aan het doen? In plaats van dat je denkt dat ze je dwars zitten of dat ze je vervelend vinden of...
Ja, nee, je hebt gelijk. Maar goed, ik wil niet iedereen een studie psychologie aanpraten, maar je hebt wel gelijk. Dus het helpt natuurlijk wel als je beter begrijpt wat je zelf doet, wat voor effect dat heeft op anderen. En dat, precies zoals jij het zegt, als mensen, wat we dan noemen, in de weerstand komen, hè, dat is niet altijd weerstand. Mensen hebben natuurlijk ook gewoon hun manier om te kopen, als het dan ingewikkeld heet, om zichzelf te beschermen tegen een rood gevoel.
Ja.
En het punt is dat je als leider dat moet zien. En dan zit je bij die basisbehoeften. Dus als je zegt, oké, stap 1, ken jezelf. Nou, die zou je nog kunnen zeggen, dat is nog te doen. Stap 2 is eigenlijk, investeer eerst nou eens in veiligheid, verbondenheid en grenzen. En hoe doe je dat dan? Nou, stap 1 is van, als je jezelf kent, kun je natuurlijk ook gaan waarnemen, wat zie ik nou aan veiligheid gebeuren, aan verbondenheid en welke grenzen hanteer ik? En ik gaf al aan, je kunt gewoon zelf filteren. Hè? Ben ik aanwezig of zit ik te vergaderen? Heb ik voldoende duidelijkheid gecreëerd? Of is er niet helder van wie doet hier nou wat? Is er openheid in mijn team? Vaak wordt dan wel gezegd ja, maar je moet eenvoudige vragen stellen. Dus voelen mensen zich alleen? Voelen mensen zich erbij horen? Zijn de kaders en spelregels scherp? Of zijn er te veel? Hebben we te veel gedoe? Hè? De vierkante wielen zal ik maar zeggen. Dus te veel spelregels in dat opzicht. Ben ik voldoende zorgzaam? Zullen ze eigenlijk zeggen, heb ik oog voor het feit dat niet iedereen verantwoordelijkheid aan kan? En kan ik op onderdelen dus ook voldoende taakgericht zijn? Dus ren niet mee.
Dit is New Business Radio.
Ik ga gewoon goed kijken van, wat leeft er binnen mijn team, binnen mijn organisatie, op het thema veiligheid, verbondenheid en grenzen? En als je dat hebt, ga daarin investeren. Je ziet ook bij Google bijvoorbeeld, dat memoreer ik ook even kort in mijn boek. Ja, Google investeert heel veel in psychologische veiligheid en verbondenheid. En ziet ook dat teams daardoor succesvol zijn. De leider is het allerbelangrijkste instrument. En dat moet hij zelf eerst eens doorhebben.
Ja, en het interessante is dat Google-onderzoek wordt vaak aangehaald. Daar zijn ze zelf een beetje van geschrokken volgens mij. Want dat hadden ze zelf ook niet verwacht. Want die zijn natuurlijk ook heel erg bezig met eigen verantwoordelijkheid. En al dat soort prachtige dingen. En toen kwamen ze ineens tot de conclusie na hun eigen onderzoek dat die leider enorm bepalend is.
Ja.
Waarom is dat, als je verklaart dat is vanuit de psychologie, waarom is dat?
Nou ja, eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. Die leider is natuurlijk de vader en moeder van de organisatie, van je team tegelijk. Dus op het moment dat die basisbehoeften van zijn medewerkers, als hij daar niet in voorziet, ja, dan gaat het niet goed in de organisatie. En ik geef wat aanbevelingen in het boek. Hoe kun je dat doen? En de manager die nou op zoek is. Nou ja, hoe kan ik dat dan morgen doen? Ja, er is natuurlijk geen oplossing. Net als bij een opvoedkundig proces. Kun je niet zeggen, nou morgen doe ik eens even een ander trucje. En dan is het gedaan. Je zult dus eigenlijk permanent moeten investeren in die basisbehoeften.
Ja.
En beginnen bij het begin.
En het kan helpen om het boek te lezen van Leon Schaapkens. Want dan ben je in ieder geval een soort kickstart gekregen in het beter snappen van waarom mensen, hoe mensen in elkaar zitten. En vooral wat ze nodig hebben. Dankjewel, Leon.
Graag gedaan.
Onwijs leuk dat je er was.
Dank
je. Jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Meer luisteren kan via peoplepower.radio. En natuurlijk help je ons als je in jouw favoriete podcast app een hoop sterretjes geeft. Of een duimpje of een like of een volg. Want dan komen we weer hoog in de rankings. En dan weten mensen ons beter te vinden. En dan gaan er weer meer mensen luisteren. En dan krijgen we meer kracht van mensen en organisaties. Nou, wat wil je nog meer? Dankjewel. Wij zijn er volgende week weer.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.